De dag des heren is vandaag ons onderwerp. En ik had niet gedacht dat voor zo'n stoffig onderwerp u zaterdagmorgen zo vroeg uw bed uit zou komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een term is die voor ons geladen is met eschatologische betekenis. Want we hebben het uiteraard niet over de zondag of de eerste dag der week of maar de sabbat of iets dergelijks. Maar over gebeurtenissen die haast geschieden moeten. Het houdt vele mensen bezig, heb ik gemerkt. En ook regelmatig kreeg ik allerlei verwijzingen naar internetsites en dingen die op internet gepubliceerd worden met betrekking tot het onderwerp. Woorden vol met speculaties over wanneer het een en ander dan zou moeten gebeuren. Soms lees ik die dingen, ik vind ze zelf nooit, maar u stuurt ze mij toe. Waarvoor vriendelijk dank. Soms lees ik ze inderdaad ook. En mijn ervaring van de laatste tijd was, dat ben ik bezig met lezen en dan kom ik ineens bij de uitdrukking de 7-jarige grote verdrukking, of de grote verdrukking van 7 jaar. En dan gaat bij mij de delete-knop in werking, want dan hoef ik het verder niet te lezen. Als men niet eens weet dat die grote verdrukking, als die dan al gemeten wordt in de Bijbel, niet 7 jaar is, maar 3,5, dan lijkt mij dat heel de rest van wat er vermeld wordt absoluut niet interessant is. Dan heb ik wel wat leukers te doen, denk ik altijd. Ik vind het ook erg triest natuurlijk, maar het demonstreert dat velen zich wel eens wat bezighouden met het profetisch woord, maar in de praktijk nauwelijks enig idee hebben waar het over gaat. Het is natuurlijk heel arrogant van mij om het zo te zeggen, maar ik meen het wel. Het is ook de directe aanleiding om vandaag dus toch bij deze zaken stil te staan. Niet volledig, dat kan niet in één dag, maar het kan überhaupt niet, denk ik. Want in de Bijbel lezen we ontstellend veel over de toekomst. Namelijk over de algemene gedachte dat de mens weliswaar zijn gang kan gaan op een of andere wijze. Hij kan doen wat hij wil, maar er komt ooit een keer een tijd waarin de Heer zelf zal ingrijpen en niet op de jongste dag, dat zal hij ook doen, maar al veel eerder, want hij zal orde op zaken stellen in deze oude schepping. Die gebeurtenis, maar het moet zeggen die gebeurtenissen, worden samengevat onder die ene term dag des Heren. Het is een van de synoniemen tegelijkertijd voor wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Maar u weet, en ik zeg dat ook dikwijls, de uitdrukking wederkomst van Christus vind je hooguit met veel moeite een paar keer in de Bijbel. Maar dan heb je het wel gehad. En vaak moet je dan nog erg goed zoeken ook, omdat het er niet al te dik bovenop ligt. Omdat namelijk in de Bijbel in het algemeen gesproken wordt gewoon over de komst van de Messias. Met nog heel wat andere termen, waaronder die van de openbaring van Jezus Christus. Die heeft namelijk nog niet plaatsgevonden. Het is wel leuk om dat zo kort voor kerst even te vertellen. De Christus, de Messias, is nog steeds niet gekomen. Als je de uitdrukking tenminste letterlijk neemt. Je kunt nog net zeggen, hij is gegaan. Hij was in de dood, stond op uit de dood en werd bij die gelegenheid tot Here en tot Christus gesteld, zei Petrus, en dit is fundamentele waarheid, dat is gewoon de eerste officiële evangelisatieprediking, vrij uit, met het woord van Petrus zelf in Handelingen 2, God heeft deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld. Bij zijn opstanding en hemelvaart, die beschouwd worden in de Bijbel als één en dezelfde gebeurtenis. Dat heet zijn verhoging, zijn verheerlijking, of hoe het maar heet, mag bij gelegenheid, maar het is één ding. Zijn opstanding uit de diepste vernedering, waarbij hij verhoogd werd uitermate tot de allerhoogste troon. Dat is één gebeurtenis. En ik moet toegeven, hier op aarde heeft hij enige mensen nog even gedag gezegd. Hij zei onder andere Ave Maria. Dat was in de hof, weet u wel. Raak mij niet aan, enzovoort. En verder kan samenvattend gezegd worden, hij zou heen reizen naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. Hij riep zijn dienstknechten tot zich. Dat waren er in de praktijk toch meer dan 10, maar het doet er nou niet zoveel toe. Hij riep zijn dienstknechten tot zich, liet ze verzamelen in Galilea. Niet omdat het in de buurt was, maar vooruit, hè. Maar in Galilea, hij sprak ze daartoe en daarna verdween hij vervolgens. Hij gaf hun zijn goederen over. Hij zei, doet handeling totdat ik kom. En tot op heden is hij niet gekomen. Maar wat ik probeer te vertellen in de gauwigheid en ter inleiding natuurlijk, is dat de Messias dus niet gekomen is, strikt genomen. Hij is gegaan. Hij moet nog komen. En daarmee de vervulling brengen van alles wat in het Oude Testament geschreven is. Het is dan ook een noodlottig misverstand te stellen dat hij wel gekomen is in het verleden en dat hij vervolgens toch niet gedaan heeft wat letterlijk in het Oude Testament omtrent de Messias beschreven was. En toen heeft men maar geconcludeerd, dan zal het wel niet letterlijk bedoeld zijn. Dat is de gangbare traditie, dat wil zeggen, dat is in het christendom in het algemeen gebeurd zo. En dat is ook gebeurd, om maar eens iets geks te noemen, bij de Jehova's getuigen. Want zo heb ik dat langzamerhand leren uitspreken. Waarvoor vriendelijk dank, Jehova's getuigen. U weet wel, de Heer zou komen, wanneer was het ook weer? 1914, ik ben die data ook vergeten, maar... Dat was trouwens ook tweede keus, want het had al eerder moeten zijn, maar vooruit. Ze hadden het al bijgesteld en toen hij inderdaad niet kwam, heeft men alsnog gezegd, maar je moet het ook niet letterlijk nemen. Maar hij is wel gekomen, maar niet letterlijk, enzovoorts. Is het oude verhaal, maar men heeft de dingen gemist, hè. Hij moet nog komen. Hij is aangesteld als zodanig. Maar hij zal komen in de toekomst en hij zal doen wat in het Oude Testament reeds uitgebreid werd aangekondigd en in het Nieuwe Testament alsnog bevestigd. Namelijk, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dan wel, dat was Johannes 5 geloof ik. En de andere is die van die nu komt, is dacht ik Handelingen 17. God heeft één man aangesteld om de gehele aardbodem te oordelen. En God heeft dat gedaan door hem uit de dood op te wekken. En dat was het einde van de hele discussie in Athene vervolgens. Maar dat is wat er gebeurd is. Hij is als zodanig aangewezen, aangesteld, of hoe het maar heten mag, verordineerd, staat er in de Statenvertaling. En in de toekomst zal hij alsnog doen wat in het Oude Testament beloofd is. Daar is niks mee mis, dat is volstrekt in overeenstemming met Gods plan. Dat zijn geen noodmaatregelen geweest, het is ook niet uitstel geweest of iets dergelijks. Het is gewoon de uitvoering van het plan God, zoals het eigenlijk al vast ligt, zelfs in Genesis hoofdstuk 1. Nou goed, vervolgens moet ik erop wijzen dat de term dag des Heren inderdaad een eigen leven is gaan leiden. Men is in het algemeen vergeten wat de uitdrukking betekende. Heb ik u net in een paar woorden geprobeerd uit te leggen. De Messias kwam, zegt men, maar hij heeft de wereld niet geoordeeld. Dus nou ja, het zal wel niet gebeuren. Dan blijf je over met de term dag des Heren. Die is dan vrij, weet u wel. Dus net als... Dus dat je wel eens een URL-adres op internet intypt en er staat er, dit is nog vrij, dat kan je kopen, dat kost zoveel enzovoort. Ik bedoel, het is een bestaande naam, maar niemand maakt er gebruik van. Zo is het met de dag des Heren. Toen heeft men de term maar gebruikt voor de eerste dag der week. Die men trouwens tegelijkertijd beschouwt als de zevende dag van de week. Om het nog ingewikkelder te maken. En door dat gebruik heeft de term dus alsnog definitief zijn betekenis verloren. In de christelijke traditie. Men kent de uitdrukking niet meer. Toch? Nou goed, dat is wereldwijd zo. Niettemin, het is een Bijbelse term, in het Oude Testament vele malen gebruikt. En bovendien gaat die gepaard met nogal wat synoniemen daarvoor. Die komen we vandaag misschien ook nog wel tegen. Ik weet niet hoe ver ik kom daarmee. Maar wij zouden in de eerste plaats begrijpen dat de hele term Dag des Heren weliswaar in ons gewone Nederlandse taalgebruik en door het misbruik dat van de term gemaakt is, gedacht wordt aan een periode, aan een datum. Desnoods aan een periode, namelijk aan een tijd. Want wij tellen dagen en dagen zijn tijdseenheden enzovoort. Maar ik moet er met klem op wijzen dat dat niet de betekenis is van de uitdrukking. Begrijp je me goed? Alle dingen hebben hun tijd. Dat staat ook nog in de Bijbel trouwens. Er is een tijd voor zus en er is een tijd voor zo. En er is ook een tijd voor de Dag des Heren. Maar te denken dat de Dag des Heren per definitie een tijdsaanduiding is, is een misverstand. En ik wil u dat even illustreren aan de hand van 1 Korinthe hoofdstuk 4, voor zover dat lukt. Daar is namelijk sprake van een menselijke dag, dan wel een dag des mensen, misschien dag der mensen. Ik geloof dat het dag des mensen staat als je het letterlijk zou moeten vertalen. Maar u vindt hem niet in uw Bijbel. In 1 Korinthe 4 vers 3. Omdat de uitdrukking dag des mensen vertaald is met oordeel van de mens. En van de mens is een bijvoeglijk naamwoord geworden. Dus nou staat er een menselijk oordeel. Maar mijn punt is dat het woord dag betekent oordeel. Dat is misschien niet de eerste betekenis van de term. Maar het is er wel in en is legitiem. En ik haal dit vers aan om te demonstreren dat het inderdaad legitiem is. De Statenvertalers hebben het woord dag vertaald met oordeel. Dat hangt samen met het idee van dag tegenover de nacht. Dag wordt geacht licht te zijn. En dingen die aan het licht gebracht worden, worden van het licht bestraft. Dat is Efeze hoofdstuk 5, als u daar een Bijbeltekst bij zoekt. Al deze dingen worden van het licht bestraft, aan het licht gebracht. Want oordelen kan alleen op grond van waarheidsvinding. Ik geloof dat dat de officiële juridische termen daarvoor zijn. Eerst moet de waarheid aan het licht komen. Meestal moet dan de onderste steen boven komen. Maar vooruit, hè. En de dag die licht brengt, oordeelt de dingen. En vandaar die betekenis van het woord dag. Ook in het Nederlands zeg ik er altijd bij. Want ja, taal, je ontwikkelt vanzelf wat taalgevoel als je gewend bent met de Bijbel om te gaan. De Duitsers hebben nog steeds een Rijksdag, broeder. En dat heeft met een tijd niks te maken. Het is zelfs een gebouw, je kan het in brand steken, heb ik begrepen. Het wordt niet aanbevolen, maar vooruit. En in het gebouw dat de Rijksdag heet, verzamelt zich ook de Rijksdag. Want zo heten die mensen dan bij elkaar ook die daar komen. Maar het is een soort een soort wetgevende vergadering, zal ik maar zeggen. Oordelend. Het is een raad. Wij hebben in Nederland de Hoge Raad. De rechtspraak. En daarvoor kun je gedagvaard worden. En je kunt ook trouwens iemand dagen voor de dag ermee. Je kunt iemand dagen, dan krijg je een dagvaarding en dan word je uitgedaagd om voor het gerecht te komen. Dat heet inderdaad voor den dag ermee. En dan moet u niet vragen welke dag, want mijn agenda staat vol. Daar heeft er niks mee te maken. Hè? Het gaat over oordeel. Dat is wel degelijk ook een van de Nederlandse betekenissen, dan wel toepassingen van het woord. En niet alleen in de Bijbel. Zo kennen wij ook, maar vandaag ga ik daar niet op in. Zo kennen wij in de Bijbel niet alleen de dag des Heren, maar ook de dag Gods. Dat is een term die in 2 Petrus 3 gebruikt wordt voor het oordeel ten jongsten dagen. Wanneer de hemelen en de aarde zullen verdwijnen, zullen vergaan en de elementen zullen branden en versmelten. Dat is in de dag Gods, heet dat. Dat is het definitieve eindoordeel. Wij kennen trouwens ook de dag van Christus. Dan wel de dag van de Heere Jezus Christus. In verschillende varianten. Ik heb ze niet bij de hand, want daar komen we vandaag toch niet aan toe. Dat is een term die in de Bijbel gebruikt wordt voor wat wij gewoonlijk noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Bij die gelegenheid wordt hij Christus genoemd. En in bijzonder de Heere. De Heere Jezus Christus. Dat is niet de dag Gods, dat is niet de dag des Heren. Maar het is weer een ander oordeel. Het is het oordeel over de gemeente, namelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarbij ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad. Met dank aan 2 Korinthe 5 voor deze uitdrukkingen. Paulus spreekt zelfs in dat verband over die dag. In die dag. Maar je kan het net zo goed vertalen met in dat oordeel. Want dat is wat het betekent.
Is dat wat er 1 Korinthe 1 vers 8 staat? Ik hoop dat met die andere tekst die je net las.
1 Korinthe 1.
Ja, bij de 3 of 4.
Ja.
Dat oordeel.
Ja, dank je. Ja, ja. Dat is inderdaad zo. 1 Korinthe 1 vers 8. Maar dat is maar één van de voorbeelden. Waar staat... wij verwachten de openbaring van onze Heer Jezus Christus, vers 8, welke u ook zal bevestigen, vaststellen, tot het einde toe om onstraffelijk te zijn, zonder vlek en zonder rimpel, in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente en de openbaring voor de rechterstoel van Christus uit 2 Korinthe 5. Hier heet het de dag van onze Heere Jezus Christus, waarbij ik altijd de indruk heb dat het woord Heere primair zou worden gelezen niet als Jehovah, maar als Adonai, dat wil zeggen als de meester. Degene die wij dienen en die dus ons ook zal oordelen. Elk staat of valt zijn eigen Heer. Dat is Romeinen 14. Waar dat zo staat. Het is de dag van onze Heer Jezus Christus, maar soms heet het heel kort de dag van Christus. Kijken wat er in Filippenzen 1 precies staat ook alweer. Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En zodra die naam Christus erbij staat, weet je zeker waar het over gaat. In elk geval. Meestal blijkt het uit het verband ook wel, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar het moet duidelijk zijn dat onder dag niet verstaan wordt een datum, maar er wordt onder verstaan oordeel. Dat is wat het is. En dat geldt natuurlijk voor de uitdrukking dag des Heren tegenover 1 Korinthe 4 vers 3... Dag des mensen. De uitdrukking staat daar niet. Ik zeg altijd erbij, maar de uitdrukking zelf, dag des mensen, is in Nederland bekend geworden, eigenlijk geïntroduceerd geworden door de vertaling van een boek van Philip Morrow, van pak een beet 100 jaar geleden, 666, en er kwam de ondertitel, getal des mensen en de dag des mensen. Nou, hij heeft 2 boeken geschreven, geloof ik, nou de titels door elkaar hoor. Nee, hij heeft een meter boeken geschreven, die kun je beter niet lezen, maar de oudste boeken van die man, die zijn goed, ja. Maar goed, dag des mensen, ontleend natuurlijk aan de Engelse, Amerikaanse, de Engelse Bijbelvertalingen, en in het Nederlands werkt dat niet, want in onze vertaling komt het zo niet voor, helaas. Maar misschien ook niet, het is wel aardig om het vers nu te gebruiken. Dan zeg ik, kijk, er staat oordeel, maar in de grondtekst staat dag. Dat is wat het is. En eigenlijk de dag des Heren zou men dus kunnen vertalen met oordeel des Heren. Maar dat is alleen noodzakelijk als wij deze betekenis van het woord dag niet kennen. En dat zou jammer zijn, want het is goed Nederlands. De dag des Heren. Nou goed, die dag des Heren wordt in het Nieuwe Testament menigmaal genoemd. Nou ja, niet al te vaak, maar u weet waarschijnlijk zo uit het hoofd, net als ik, dat in Openbaring 1 het verhaal min of meer begint met: en ik was in de geest op de dag des Heren. Die is prompt weggeredeneerd. Ook in de kringen trouwens waar ik uitkom. Want men is daar geneigd, zo heb ik het niet geleerd overigens zelf, maar ik heb het van anderen menigmaal gehoord. Als daar staat, en ik was in de geest op de dag des Heren in Openbaring 1 vers 10, dan zegt men, maar er staat niet dag des Heren, er staat des Heren dag. Want kijk, dat de dag des Heren niet de zondag is, dat weten wij langzamerhand. Maar waar vinden we nou nog schriftplaatsen waaruit blijkt dat de zondag, niettemin de eerste dag der week, toch een soort geheiligde dag is? Waar staat dat in de Bijbel? Het antwoord is, dat staat nergens. En toen heeft men alsnog dit vers daarvoor gebruikt. Eenvoudig omdat de woorden in een andere volgorde staan. Niet in de vertaling, maar wel in de grondtekst. Er staat des Heren dag. En in het Engels spreekt men dus over the Lord's Day. En als ze het hebben over the Lord's Day, bedoelen ze de zondag. En als ze het hebben over the Day of the Lord, dan hebben ze het over, nou ja, de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Hebben ze afgesproken. Maar het is natuurlijk een misverstand, want een kind kan begrijpen dat zo'n uitdrukking des Heren dag volstrekt hetzelfde betekent als dag des Heren. Alleen vanwege eventuele klemtonen wordt de volgorde van de woorden omgedraaid, om een zin te versterken of een uitdrukking te versterken of te verzwakken. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar het is duidelijk waar Johannes is. Lichamelijk, in het lichaam op Patmos. Maar of het in het lichaam of uit het lichaam geschiet is, dat weet ik niet. Maar hij was op de dag des Heren. Dat wil zeggen, het hele Bijbelboek gaat duidelijk over de dag des Heren. Over het oordeel namelijk dat de Heer zal brengen over de wereld, de wereldbevolking, de levende mensheid, de volkeren heet dat. Er hoeft geen enkel twijfel over te zijn. Bovendien betekent het dus dat die dag des Heren wel degelijk nog steeds toekomst is. Vanuit de dagen van Johannes en dus ook vanuit onze eigen dagen. En wat de eerste dag der week betreft, daar is geen voorschrift over, helemaal niets. Er is alleen een traditie. En daar is niks mee mis met traditie overigens, in zichzelf niet. Want heel het christendom hangt ook naar bijbelse maatstaven van traditie aan elkaar. Paulus zegt, ik heb u ten eerste overgegeven wat ik zelf ook ontvangen heb. Nou, dat is traditie. En dan heeft hij het notabene over het avondmaal. In 1 Korinthe 11 is dat. En dat is traditie, er staat nergens hoe wij dat moeten vieren, waar wij dat moeten vieren, hoe vaak wij dat moeten vieren. Maar het staat alleen bij, maar als men het doet, zou het moeten zijn om de Heer te gedenken. Om aan de Heer te denken. Zo dikwijls gij dit doet. En wanneer en waar en hoe laat, staat allemaal er niet bij. Verder kan je nog net vinden, kost enige moeite, maar kun je nog net vinden dat het ook in handelingen al toch redelijk traditioneel is dat de gelovigen op de eerste dag van de week bijeenkomen. Maar dat was een gewone werkdag hoor. Hebben ze u nooit verteld dat de instelling van de zondag en de zondagsheiliging pas in de weet ik hoeveelste eeuw van het christendom is ingesteld? Pas veel later en dat het een Romeinse vinding is? Het is vast wel een zevendedags Adventist die u dat wil uitleggen. En anders wel gewoon een heiden die dat wil doen. Maar ook dat is onnozelheid. Want het hele punt is dat christenen vanaf het begin inderdaad als traditie hebben gehad om op de eerste dag van de week samen te komen. Alleen het sluiten van het openbare leven en van de economie op die dag, dat is pas veel later uitgevonden en ingevoerd door de Rooms-Katholieken eigenlijk. Hè. In de dagen, geloof ik nog net, van de nadagen van het Romeinse Rijk. Maar te zeggen dat de christelijke traditie door die Romeinen pas in de zoveelste eeuw is uitgevonden, dat is onzin. Die bestond al lang, alleen die is in de wereld toen ook vervolgens geaccepteerd. Maar daar hebben wij geen boodschap aan. Hebben we die nog? Er is nogal geknoeid met die dingen. Maar dat maar even te zeggen. En toen is men het de Dag des Heren gaan noemen en weet je veel wat. Allemaal van dat soort misverstanden. Maar hoe dan ook die Dag des Heren komt, en ik neem u meteen, nu we toch redelijk in de buurt zijn nog in het Nieuwe Testament, neem ik u meteen even mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 5. Nee, ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Waar gesproken wordt in 1 Thessalonicenzen 4 reeds over de wederkomst van Christus. Nou ja, zo staat het er niet, want die uitdrukking gebruiken wij, maar die komt haast niet voor, zei ik al. Er staat in vers 15 van hoofdstuk 4 eerst. Want dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de aanwezigheid des Heren, toekomst. Of gewoon komst. Maar u weet wat het is. Dat woord toekomst in de Statenvertaling is parousia. En parousia is gewoon presentie. Dus ons woord presentie. Aanwezigheid. Komst kun je dat ook noemen. Want iemands komst is niet alleen iemands arriveren, maar ook iemands aanwezigheid. Wij die levend overblijven zullen tot de toekomst. De komst des Heren zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal nederdalen. Die tussenliggende woorden ga ik nou niet op in. Hè? De Heer zelf zal nederdalen. En dan is er opstanding en kortom opname, want dat staat er van de gemeente. In vers 17 zullen tezamen met hen opgenomen worden. Daar komt ons woord opname van de gemeente vandaan, alleen uit dit vers. Zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht en alzo zullen we altijd met de Heer wezen. En dan meteen verder, hoofdstuk 5. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Dat wil zeggen, het was niet nodig om te spreken over hoe, wat en wanneer. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Daar vind je dus de uitdrukking dag des Heren. En ik haal het vers nu aan om aan te geven dat de term dag des Heren een synoniem is in de praktijk voor de toekomst des Heren, kortom, voor het nederdalen des Heren, of gewoon wat wij noemen zijn wederkomst. Want wij gebruiken het woord wederkomst, waar in de Statenvertaling toekomst staat. Betekent niet hetzelfde, maar wij gebruiken die termen nou eenmaal zo. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen, hoor. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen. Maar wij weten, het is de komst van de Heer zelf om te oordelen. En dag des Heren en wederkomst van Christus zijn dus synonieme begrippen. Hij komt, Petrus zei, hij staat bereid om te oordelen de levenden. En een jaartje of duizend daarna ook nog de doden. Er staat in één adem. Hè? Er staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Zo is het maar net. Maar als hij komt, breekt dus die dag des Heren aan, dan begint de dag des Heren, het oordeel des Heren over de mensheid. Want tot in onze dagen is sprake van een menselijk oordeel, 1 Korinthe 4, waar we net waren, een menselijk oordeel, de mens oordeelt. En Paulus zegt daar in 1 Korinthe 4, dat is mij worst. Nou ja, dat is de Duitse vertaling eigenlijk, hè. Want er staat, mij is voor het minste. Dat is worst dus, het minste is worst, dan weet u dat ook. Doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijke dag. En de vertalers waren bang dat wij het verband zouden kwijtraken en hebben het vertaald met menselijk oordeel. Maar er staat gewoon, of van een dag des mensen. De mens die oordeelt. De mensheid die oordeelt. Hij zegt, die mij oordeelt is God. En ik ben niet geïnteresseerd in wat mensen van mij vinden en van mijn bediening. Zie? Maar wij leven in de dag des mensen, dat is wat Philip Morrow in de tijd schreef. Wij leven in de dag des mensen, waarbij de mensen mening heeft over van alles en nog wat. En waarbij ook dikwijls aan mensen verantwoording schijnen te moeten afleggen. Terecht of ten onrechte, want daar gaat het me nou niet om. Maar waar het om gaat is dat ooit wij geoordeeld zullen worden door de Heer zelf. En niet alleen wij als gemeente, maar ook de levende mensheid als zodanig. Dat is in de wederkomst van Christus wanneer hij de hele aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Dan was ik weer terug in Handelingen 17. Is dat tot zover enigszins duidelijk of heb ik nou te veel vragen opgeroepen? Het gaat erom dat we de betekenis van zo'n term kennen. Die betekenis blijkt natuurlijk uit de diverse schriftplaatsen. Voor dat doel zullen we proberen ze door te nemen. De eerste keer in de Bijbel dat dag des Heren voorkomt is in Jesaja 2. Daar blader ik dus tamelijk langzaam naartoe. Om u vervolgens te vertellen dat als u met behulp van uw computer dag des Heren opzoekt, dan krijgt u ze niet allemaal. En dat is gewoon omdat ook gesproken wordt over ten dagen des Heren, die vindt u dan niet. Of het heet ook de dag der wraak des Heren, en die vindt u dan ook niet. En of mijn lijst volledig is, dat is ook nog maar zeer de vraag, want uiteindelijk vind je uitdrukkingen waarvan je dan afvraagt, zou dat ook slaan op de dag des Heren. Hè? Dit is de dag die de Heren gemaakt heeft. Is dat ook de dag des Heren? Dat moet uit het verband blijken. Dus je bent er niet door gewoon even een serie schriftplaatsen aan de computer te ontlokken. Iemand zei, ik heb geen computer, ik gebruik de Tromius. Voor zover ik mij herinner, maar dat is lang geleden, dag des Heren vind je in de Tromius überhaupt niet. Want je kunt die twee woorden tegelijk zoeken. Je kunt hoogst hooguit zoeken dag en de Heren, maar dag des Heren vind je niet. Dus lang leven de computer, denk ik dan maar. Hè? Maakt het een stuk eenvoudiger toch wel. Maar goed, Jesaja 2. Daar vinden wij in vers 12... ik lees vers 11. Nee, vers 10. Daar vinden wij de oproep, ga in de rotssteen. Dat was wat Mozes moest doen om de achterste delen des Heren alsnog te aanschouwen. Maar vooruit. Ga in de rotssteen. Vaste rots van mijn behoud. En dan hebben we ook natuurlijk nog, hoe heet het Engelse lied ook alweer? Ik ben hem weer kwijt. Rock of Ages. Die zocht ik. Rock of Ages, juist. Ga in de rotssteen en verberg u in het stof. Ik lees er ook altijd in, ga naar Petra. Ja, waarom niet? Dat is ook een toepassing ervan. Ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren. We krijgen er nog een paar. De toorn des Heren, de wraak des Heren, enzovoorts. Wij dan weten de schrik des Heren, omdat wij namelijk geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, bewegen de mensen tot het geloof. Dat staat allemaal in 2 Korinthe 5 weer, hè? Vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogmoed der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Is dat een dag, een tijdsperiode? Ja, dat is het altijd, dus dat is geen antwoord. Hè? Alle dingen hebben altijd hun tijd, dus vooruit. Maar dat de gedachte van oordeel erachter zit, dat is duidelijk genoeg. Dat blijkt uit de voorgaande uitdrukkingen. De Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Maar ik zoek dit op omdat het volgende vers begint met het noemen letterlijk, expliciet. Want de dag des Heren, daar gaat het dus toch over. Hè? Want het oordeel des Heren. De Heere der Heerscharen, dat wil zeggen, dat is niet maar de God van Israël, maar de God van alle volkeren, dan heet hij uitdrukkelijk de Heere der Heerscharen, de Heere der menigten, zeg maar volkeren, ook de heidense volkeren dus. De dag des Heeren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge en tegen alle verhevene, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon, tegen alle eiken van Bazan, tegen alle hoge bergen, tegen alle verhevene heuvelen, en tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muren. Ik heb al twee gezelschapsspelen ontdekt in deze verse. Eén was het dobbelen, de hoge ogen toch? Ja, ja, kun je hoge ogen gooien. En de andere was het schaken. Tegen alle hoge toren en tegen, nou ja, en tegen alle vaste muren. Maar goed, wat wij lezen is dus dat de hoogmoed, de spreekwoordelijke hoogmoed van de mens, of zullen we zeggen de impliciete hoogmoed van de mens, vernederd zal worden. De mens zal vernederd worden. Hem zal zijn plaats alsnog gewezen worden. De plaats is op de aarde en aards, er staat in Prediker en er staat erbij, aangezien dat zo is, moeten we niet zo'n grote mond opzetten tegen de Heer, want hij is uit de hemel. En hij doet met ons wat hij wil, dus hoogmoed is volstrekt misplaatst. En wat we lezen vele malen, we komen hem waarschijnlijk nog een paar keer tegen, maar wat we vele malen lezen is dat de hoogmoed van de mens vernederd zal worden. In het Nieuwe Testament uitgebreid nog. En bovendien, hoogmoed stelt zich boven God, maar daarmee ook boven het woord van God. En nederigheid, dat tegenovergestelde, onderwerpt zich aan het woord Gods en is dus synoniem met geloof. Gelovigen worden per definitie geacht nederig te zijn. En als ze dat niet zijn, zegt de apostel, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen, maar dat is nog toekomst. Goed. Nou ja, en tegen alle schepen van Tarsus, tegen alle gewenste schilderijen, en de hoogmoed der mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden, en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn, enzovoorts. Nou goed, gaat hier heel uitgebreid over die dingen. Dit is de eerste keer, voor zover ik weet, dat we de term dag des Heeren tegenkomen, wellicht ook in de psalmen, maar niet zo letterlijk. Dan wordt wel over een dag gesproken, maar vooruit, die heb ik dan maar buiten beschouwing gelaten. Maar hier in Jesaja wordt uiteraard het grote oordeel aangekondigd van de wederkomst van Christus, die de volkeren zal oordelen zoals in Sodom en Gomorra geoordeeld werden, maar dat stond al in hoofdstuk 1 vers 9. Met de vermelding dat slechts een overblijfsel dat oordeel zal doorstaan. Dat wil zeggen, slechts een overblijfsel, impliciet een minderheid, zal behouden worden. Dat is ook niet nieuw, dat is altijd zo geweest. Het is altijd maar een minderheid onder de mensen die zich onderwerpt in nederigheid aan het woord van God. Maar als eenmaal de dagen aanbreken waarin dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte zal krijgen, dan betekent het dat er geen plaats is voor de hoogmoedige, dan wel ongelovige mens. En dat is de dag des Heren, het oordeel des Heren. Hierna krijgen we enige toelichting omtrent dit onderwerp in Jesaja 13. De aardigheid van dat hoofdstuk en van het verband waarin dit staat, is dat het hoofdstuk spreekt over een oordeel dat van Gods wegen over Babel gebracht zou worden. Begrijp je me goed, de dagen van Jesaja gingen aan het Babylonische Rijk vooraf. Er was nog niet eens een Babylonisch wereldrijk. Maar de ondergang van dat rijk wordt al aangekondigd. Maar het gaat, dat blijkt ook uit het verband, uiteindelijk over de dagen van de komst van de Messias. Het moet nog gebeuren. Je mag er meteen uit concluderen dat in de dagen van de wederkomst van Christus er weer zo'n Babylonisch Rijk zal zijn. En dan zijn we meteen af van het andere misverstand. Dat namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus het Romeinse Rijk zal hersteld zijn. Die gedachte komt hoofdzakelijk voort uit de hoogmoed van de Europeaan. Die denkt dat die belangrijk is. Ik heb er nooit een fatsoenlijke Bijbelse grond voor kunnen vinden. Voor een hersteld Romeins Rijk. Niet echt. Het wordt ergens ingelegd, maar het berust op een vooroordeel. Als u mij vraagt, doet er nou ook verder niet toe waar dat vandaan komt. Wat we in de Bijbel lezen is dat dat wereldrijk, dat antichristelijke wereldrijk, in de eindtijd een wereldrijk is onder heerschappij van Babel. Letterlijk. En het staat zelfs nog op de laatste bladzijden van de Bijbel. Openbaring 17. Maar je kunt het ook ontlenen aan Jesaja 13 en natuurlijk aan ongeveer alle hoofdstukken van het boek Daniël. Dat lijkt me voorlopig genoeg. Maar de ondergang van Babel staat boven Jesaja 13. En dan lezen wij over de last van Babel die Jesaja gezien heeft, heft op een banier op een hoge berg en weet je veel allemaal. Vers 3, ik heb mijn geheiligden bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn, tot mijn oordeel, tot mijn toorn geroepen, vers 3, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Er is een ruisende stem op de bergen gelijk eens groten volks en een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. De heren der heerscharen monstert het krijgsheer. Zij komen uit verre landen, van het einde des hemels. Ja, zuster, ja, ik zat erop te wachten. Denk, lees eerst door. Vers 3. Geroepen mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid, een groot volk, gedruis der koninkrijken, verzamelde heidenen, verzamelde, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Verzamelde heidenen, zij komen uit verre landen. Let op, niet uit verre landen, maar uit verre landen, uit een ver land. Welk ver land? Uit de hemel. Want, staat erachter, het einde des hemels. Hetgeen niet een duidelijke uitdrukking is, maar het doet er niet toe. Ik probeer erop te wijzen dat in deze verse gesproken wordt over de gemeente die betrokken zal zijn in het oordeel over de volkeren. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen?
Dat is ook van middernacht, hè? Van middernacht.
Hoezo?
Van het noorden, vanuit de hemel.
Vanuit het noorden, ja, ja zeker. Maar dat staat weer in andere plaatsen. Dat is meer Jeremia 50 en 51 waar dat staat. Want er zijn heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die achteraf blijken te spreken. Nou ja, ze spraken op voorhand, maar achteraf blijkt het dat ze spreken over de gemeente. Dat is hier ook zo. want die zullen betrokken zijn in het oordeel dat hij over de wereld zal brengen. Nou goed. Ze heten ook de Heere en de instrumenten zijner gramschap. Dat zijn wij. Maar goed. Om dat ganse land te verderven. En dan vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Breekt aan, betekent dat. Kan ook nog zijn, breekt binnenkort aan, of zal binnenkort aanbreken, maar is nabij. Huilt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij, zodat u ziet dat dit inderdaad gaat over wat nog toekomst is. En dan meteen, hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En lees voor dag zoveel mogelijk meteen oordelen. Huilt gij lieden, want het oordeel des Heeren is nabij. Dat oordeel op een dag aanbreekt en begint, ja, dat is vanzelfsprekend. De dag des Heeren, het oordeel des Heeren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden, alle mensen hart zal versmelten en zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen aangrijpen, ze zullen bang zijn als een barende vrouw. Dat wordt tot het Nieuwe Testament nog aangehaald. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Vers 9. Ziet de dag des Heren. Ik blijf het niet tellen, maar dit is de derde keer dat we de uitdrukking zwart op wit lezen, letterlijk. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn. Want toorn wordt geacht heet te zijn. Dat is omdat die toorn uitgebeeld wordt door vuur. Verterend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Enzovoorts. Om het land te stellen, volgens mij staat er gewoon om de aarde te stellen, dat kan land zijn, maar het kan ook de hele wereld zijn uiteindelijk. Om de aarde Eretz, om het land te stellen tot verwoesting en de zelfzondaars daaruit te verdelgen. Dat is de dag des Heren. En meteen ook maar vers 10 dan. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. En dat is ook een belangrijke uitspraak die enige malen herhaald wordt in de Oud-Testamentische profetieën, maar ook in het Nieuwe. En dat is zo, dat zeg ik nu op voorhand, want ik kan niet ineens van onderwerp gaan veranderen of mijn lijn aanpassen. Maar ik zeg het op voorhand, want het blijkt zo te zijn, mijns inziens zeg ik dan, maar later leg ik u dat misschien nog eens uit. Het blijkt zo te zijn dat die verduistering van zon, maan en sterren, kortom van de hemel als zodanig, het begin van dit oordeel des Heren markeert. Het wordt ook beschouwd als een teken. We komen dat later tegen, maar ik moet even geduld hebben. Later in Joël 2 lezen we dat, zwart op wit, hè. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. En het Nieuwe Testament zegt ook nog een keer wanneer dat dan precies is, dus wij komen daar vanzelf al op. Maar hou hem vast, hè. Dit zijn de eerste schriftplaatsen in de Bijbel waarin de term dag des Heren gebruikt wordt. En het wordt meteen geassocieerd met de ondergang van Babel. Maar dat is het hele wereldrijk van die dagen. Dat zijn dus in principe alle volkeren. En bovendien wordt het in verband gebracht met verduistering van zon, maan en sterren. En dan lees ik verder vers 11. Want ik, dat is dus de Heere, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid en ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. Het ziet er slecht uit voor Karel, denk ik altijd. Hè? En ik zal de hoovaardij der tirannen vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud. Dat woord dierbaarder betekent inderdaad duur. Dat wil zeggen kostbaar. En dat is weer zo omdat het gaat om zeldzaamheid. Hoe zeldzamer iets is, hoe duurder het wordt. En dierbaar heeft dus de betekenis ook van zeldzaam. Ik zal maken dat een man zeldzamer zal zijn dan dit goud. Nou ja, we zitten nu met een wereldbevolking van, hoeveel ook alweer? 6 miljard, weet ik het. Hoeveel? Wat was? Nou ja, dat kan je niet bij tellen natuurlijk. Dat gaat steeds verder, hè. Dat is exponentieel, dat weet u toch, hè. Nou goed. Dat loopt hard op, hoor. Maar aan die overbevolking komt een eind. Als je alle ongelovigen even buiten beschouwing laat, dan blijven er niet zoveel over. Nee, maar dat is het. Ja, je zegt dat zo, maar dat is wel zo natuurlijk, hè. Nou goed. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Zoiets heet gewoon een aardbeving, want de aarde is niet een planeet. In ieder geval in de Bijbel niet, en dat is het belangrijkste. Dus het heeft niks te maken met de baan van de aarde of de positie van de aarde of van de aardas. Dan ben je meteen weer van een heleboel stukken van internet af, zou ik maar zeggen, hè. Speelt geen rol. Het is gewoon een aardbeving. En ik had het even voor me uitgeschoven. Maar de aardbeving gaat gewoonlijk gepaard met stofontwikkeling. Behalve in Nederland. Want daar is alles nat. Daar heb je geen stoffen. Behalve in huis. Waar alles droog gestookt is. Maar vooruit. Maar normaal gesproken gaat het gepaard met enorme stofontwikkeling. En dat is de oorzaak van de verduistering van de hemel. Zon, maan en sterren. Met andere woorden, de dag des Heren begint met een aardbeving. En de verduistering van zon, maan en sterren. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van de plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen. Maar eigenlijk is ook dit een synoniem voor het oordeel van de Heren der Heerscharen en dus voor de dag des Heren. Namelijk vanwege de dag zijns hittigen toorns. Maar dat is de dag des Heren. De dag zijns toorns. De dag zijns hittigen toorns. Enzovoorts. En dan vers 17 zie ik, zal de meden tegen hen verwekken. Maar de meden, dat is in de praktijk ook de gemeente. Maar dat is nu buiten de orde om dat uit te leggen, hè. En daarna wordt ook vermeld de omkering, vers 20, van Sodom en Gomorra. Wordt opnieuw aangehaald als voorbeeld voor het oordeel dat heel de wereld zal treffen. Nou goed. Dat is Jesaja 13. En daaruit moet al duidelijk zijn dat een Heer een oordeel zal brengen over de gehele mensheid. En die gebeurtenis, die vindt niet op één dag plaats, dat is een periode waarin dat gebeurt. Maar het heet dag, namelijk oordeel des Heren. Nou goed. Daarna komen wij terecht in Jesaja 34. Begrijp je goed, ik volg dus niet schriftplaatsen waarin over die gebeurtenissen gesproken wordt. Ik volg alleen schriftplaatsen waarin die term dag des Heren letterlijk genoemd wordt. Of bijna letterlijk. En dan kom ik dus in Jesaja 34 vers... Nou ja, kijk, daar hebben we een strafgericht over Edom. En dan ga ik weer hetzelfde vertellen. Het gebied van Babel is waarschijnlijk een ander gebied dan het gebied van Edom in de oudheid. In de oudheid. Maar vergis u niet. In de toekomst zal dat Babylonische Rijk bestuurd worden door één hoorn, namelijk één koning. Dat is naar Bijbelse norm niet de antichrist, maar... ligt er dicht naast. Hè. Je hebt daar twee van die mannen, dat weet u uit Openbaring 13, twee beesten, weet je veel. En de een doet wat de andere wil en de andere krijgt de kracht van de een en weet je veel, ze doen hetzelfde. Dus ze worden door ons dus door elkaar gehaald als we niet opletten. En we noemen ze allebei de antichrist en soms kennen we helemaal het onderscheid niet. Hè? Maar wat ik u probeer te vertellen is dat het komende Rijk van Babel, dat zogenaamde, dat klopt, antichristelijke wereldrijk, officieel tot koning zal hebben, niet de antichrist, maar een Amalekiet. Dat wil zeggen, iemand die afstand van Abraham, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, dat is de koning van Amalek. En die figuur is dus een Edomiet. En als dus gesproken wordt over een oordeel over Edom, kan het net zo goed gaan over het gehele toekomstige antichristelijke dan wel Babylonische Rijk. Hebben we die? En waarom ook niet? Er staat Edom, maar er staat ook Adam, want het is hetzelfde. En onder de naam Edom, dan wel Adam, wordt bij gelegenheid inderdaad de hele mensheid verstaan. Het wil me zo gauw niet te binnen schieten. Waar ik dat ben tegengekomen, daar wordt ik geloof in de laatste verse van het boek Amos. Rechtse bladzijde, helemaal rechts onderaan. Meen ik mij tegen. Ik wil wel even kijken zo snel. Maar ja, ik moet toch nog naar Amos natuurlijk. Maar kijk even snel of het klopt. Voor mezelf. Ja, dit is Amos 9. Maar ik ga zo terug naar Jesaja hoor. Amos 9, vers 11. De beroemde uitspraak die door Jacobus wordt aangehaald in Handelingen 15. Te den dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, dat is het huis van David en dus het koningshuis van David en dus Christus. Hè. Ik zal haar reten vertuinen, lang geleden dat ik voor het laatst reten vertuind heb, maar goed. En wat aan haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer die dat doet. Let op, het koningshuis van David, dat is Christus inclusief de gemeente. Zij zullen erfelijk bezitten wat er is overgebleven en niet is omgekomen in het oordeel dus van de dag des Heren. Het overblijfsel van Edom en al de heidenen. En het leuke van de schriftplaats is dat als het wordt aangehaald in Handelingen 15, wordt Edom overgeslagen. Er staat alleen en al de heidenen over welke mijn naam is aangeroepen. Is dat incorrect dan bij Jacobus? Nee, maar Jacobus wist dat de naam Edom de aanduiding is van al de heidenen. Dus je kan net zo goed een van de twee uitdrukkingen weglaten zonder dat de betekenis verandert. Heb je dat? Je had trouwens ook kunnen lezen opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Adam. Namelijk al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Nou goed, het moet nu maar genoeg zijn. Ik bedoel dus nu alleen te zeggen dat als je de naam van Edom tegenkomt, dan kan het heel goed de aanduiding zijn van de hele wereldbevolking. Want bovendien, naar de mens gesproken, heeft niet Jacob, schuine streep, Israël, eerst geboorterecht, maar Edom. En als het niet Isaac was, was het Ismaël. Precies. En die laatste koning, stamt van Ismaël, Edom, Amalek, Agag enzovoorts. Dus hij is met recht naar aardse maatstaven de eerstgeborene. Heb je dat? Zo'n figuur loopt het dus rond, hè? En of die het wordt of zijn opvolger, dat weet ik niet. Maar dat beginsel bestaat nog steeds, hè? En dus het oordeel over Edom is net zo goed het oordeel over heel de mensheid. Nou, daarover gaat Jesaja 34. Even kijken, waar waren wij? Jesaja 34. Nadert gij heidenen om te horen, nadert gij volken, luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heren, synoniem voor dag des Heren, de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun menigte. Heer, hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven en hun verslagenen zullen weggeworpen worden van hun dode lichamen, zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. Dat is allemaal niet fraai, en dat op zondag allemaal, hè? Op de dag des Heren, ja. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Het gaat dicht, de hemel gaat dicht, zoals het boek dicht gaat. Verduistering van zon, maan en sterren, dus hè? Ja. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordelen nederdalen op. Nou ja. Alle heidenen, alle volken, de hele aarde en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voorkomt. Vers 1, maar er staat gewoon, het zal ten oordele nederdalen op Edom. Nou ja, op zijn erfgenaam, die ene man, maar daarmee heel zijn rijk. Het wereldrijk van die dagen. Nou goed. De Heer heeft een slachtoffer te Bosra. Hoofdstad van Edom, ooit. En een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen, wat het maar is, enzovoort. Vers 8. Want het zal zijn de dag des Heren. Alleen de uitdrukking wordt hier versterkt. En dus staat er, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Een jaar der vergeldingen. Om Sion's twistzaak. Een jaar staat er. Het probleem met het woord jaar is dat het tegelijkertijd ook betekent verdeling. Gewoonlijk in twee helften. Het Hebreeuwse jaar, het Bijbelse jaar, het Mosaïsche jaar is trouwens verdeeld in tweeën, dat weet u, hè? Sinds de uittocht uit Egypte. 2x6 maanden met een verschuiving van die maanden. Maar het woord heeft in zich de betekenis van twee, genie, twee, een jaar, twee, en daarmee verdeling. En die dag des Heren brengt verdeling. In het Nieuwe Testament heet dat, hij zal de schapen van de bokken scheiden. Ik spreek het maar agrarisch uit, uit gewoonte. Ja. Scheiding, linkerkant, rechterkant. Of wie niet voor is, die is tegen. Enzovoorts. En dat zit achter die uitdrukking jaar. Het is een woordspeling met dag en jaar. Het zijn tijdsaanduidingen enerzijds, maar anderzijds hebben ze allebei de betekenis van oordeel, namelijk scheiding brengen, verdeling maken. Goed. Het zal zijn een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Wat hier verder staat, is dat het een en ander woestheid en ledigheid zal worden, vers 11 is dat. Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Richtsnoer en richtlood zijn meetinstrumenten ten behoeve van de bouw, zeg maar vanwege de constructie. Er wordt namelijk een woestheid, namelijk een ledigheid geconstrueerd. Zeer nauwkeurig, met meetinstrumenten, maar richtsnoer heeft ook de betekenis van norm, maat in het algemeen. En de maat die gebruikt wordt is die van geloof. En dat bepaalt dus, geloof of ongeloof, bepaalt leven of dood uiteraard. Zeker in die dagen. En verder wijs ik erop dat woestheid en ledigheid, die beide woorden ongetwijfeld ontleend zijn aan, dan wel geïntroduceerd worden in Genesis 1 vers 2. hoewel het daar vertaald is als bijvoeglijke naamwoorden, de aarde werd woest en ledig, maar er staat woestheid en ledigheid, precies dezelfde termen, en je mag rustig concluderen dat de woestheid en ledigheid van Genesis 1 vers 2 net zo goed geconstrueerd was als deze woestheid en ledigheid hier in Jesaja 34. In beide gevallen, nou in alle gevallen, is het de aanduiding van een oordeel van God. Dan wel een oordeel des Heren in de dag des Heren. Tot zover eerst, want wij moeten eerst pauzeren.